Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit de bedezang voor de predikatie. Bedezang voor de predikatie. O God, die onze Vader zijt, die ten allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. Wanneer men in uw naam vergaart, uw woord verklaart, zie ons nu samen daartoe bereid, uw geest, kom bij ons wonen. Ontsluit des dieners hart en mond, wil hem en ons verlichten, opdat hij uit uw heilverbond zichzelf en ons mag stichten en wij op uw leer gegrond ons leven daarna richten. De bedezang voor de predikatie. Uit de tweede brief aan Korinthe, hoofdstuk 5, daarvan de versen 11 tot en met 21. We noemden nu 2 Korinthe 5 vanaf vers 11 tot en met 21. Maar stellen wij ons eerst voor de eis en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 96, daarvan het zesde vers: aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Psalm 96, vers 6, naar de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we met elkaar 2 Korinthe 5, te beginnen bij het 11e vers. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw geweten geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen, en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hem gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van u aan niemand naar het vlees. Indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan onze collectezang zingen uit Psalm 130, daarvan de versen 2, 3 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, o Heeren, gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En ook de versen 3 en 4 uit Psalm 130. gemeente aan de beurt is uit onze catechismus zondag 15. En we lezen de vragen 37, 38 en 39. Vraag 37, wat verstaat gij onder het woordje geleden? Antwoord, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig door de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. En vraag 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? En dan luidt het antwoord ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Deze zondag spreekt ons over het grote lijden van de Heer Jezus Christus. En drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats verzoening door zijn lijden. In de tweede plaats vrijspraak door zijn veroordeling. En in de derde plaats zegen door zijn vloekdood. Gemeente, in zondag 15 begint het onderwijs aangaande het grote, het diepe, het onzegbare lijden van de Heer Jezus. En de catechismus is nog steeds bezig met de verklaring van de apostolische geloofsbelijdenis. Artikel 4 is vandaag aan de beurt. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. In deze zondag gaat het over het eerste gedeelte. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus en is gekruisigd. En daar komen de drie gedachten uit voort die ik u zo straks ook noemde. De eerste gedachte geleden. Waarom? Tot verzoening. En in de tweede plaats is hij onschuldig ter dood veroordeeld onder Pontius Pilatus. Tot onze vrijspraak. En in de derde plaats is hij de vloekdood gestorven aan het kruis tot zegen voor ons. Ziet u hoe wij van meet af aan door de catechismus betrokken worden bij het lijden van de Heer Jezus? We mogen dat niet vanaf een afstandje beschouwen en zeggen, zo is het gegaan. Want Jezus lijden heeft alles met uw en met mijn leven te maken. Want de Heer Jezus heeft de toorn van God tegen het ganse, het gehele menselijke geslacht gedragen. En wie is hier vanmorgen aanwezig of luistert met ons mee die daar niet bij hoort? Onze eerste aandachtspunt is dus de verzoening door zijn lijden. Dat is een heel belangrijke vraag. Vraag 38 luidt, wat versta je nu onder dat woordje geleden? De catechismus wil zeggen dat er in dat kleine woordje zoveel opgesloten ligt. De inhoud van het lijden van de Heer Jezus is zo onpeilbaar, zo onzegbaar diep. Het is een bodemloze diepte, een oceaan, die voor ons verstand niet te bevatten is. Het is eigenlijk wel heel opvallend dat de apostolische geloofsbelijdenis direct van de ontvangenis en van de geboorte overstapt naar het lijden en de dood van Christus. Is zijn leven dan niet belangrijk geweest? Zijn leven naar Gods wet en zijn dadelijke gehoorzaamheid waarin hij het leven verwierf? Oh jawel, dat is zeker ook heel belangrijk geweest. Maar in deze korte geloofssamenvatting van de 12 artikelen wordt alleen datgene genoemd wat direct met onze verlossing te maken heeft. Bovendien, zijn hele leven is niet anders geweest dan één voortdurend lijden. Dat zegt ook antwoord 37. Hij heeft de gehele tijd van zijn leven op aarde geleden. Niet alleen aan het einde daarvan. Nee, heel zijn leven was een lijdensweg. Wij zijn zo gauw geneigd om het lijden van de Heer Jezus te concentreren rondom zijn levenseinde. En dan letten wij met name op zijn lichamelijke pijnen die hij geleden heeft. En dan denk ik aan de wrede gevangenneming in Gethsemane. Toen hij, als de leeuw uit de stam van Juda, uit zijn discipelenkring naar voren trad en heeft gezegd: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij werd in boeien geslagen en afgevoerd door mannen met stokken en fakkels, alsof ze waren gekomen om een hond te slaan. En we zijn geneigd om te denken aan die vreselijke slagen met vuisten en aan het speeksel waarmee hij overladen werd in de zaal van Caiaphas. En we zien hem gebonden staan met gekromde rug aan de geeselpaal, terwijl de zwiepende geeselslagen zijn rug openrijten. We zien de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt worden. Zijn slapen worden rood van het bloed dat naar beneden sijpelt. En we zien hem als een gebroken man onder de zware kruisbalk voortstrompelen door de nauwe straten van Jeruzalem in de richting van Golgotha. En we zien dat de spijkers onbarmhartig door de beulen in zijn handen en zijn voeten worden geslagen. En we zien hoe zijn bloed wegvloeit als de kruispaal omhoog wordt gericht en zijn lichaam komt te hangen aan zijn scheurende wonden. En we zien de koortsgloed over zijn gezicht trekken. En we horen hem roepen: mij dorst. Wat een lijden van die dierbare heiland. En toch, gemeente, is dit alles uiteindelijk alleen nog maar de buitenkant van zijn lijden. Dit is nog te zien. Dit zou je nog vast kunnen leggen op een schilderij. Als je naar deze buitenkant kijkt en daarbij vergeet waarom hij zo lijdt en waarom hij zo leed, dan zou je medelijden met hem krijgen. Zoals ook eenmaal de dochters van Jeruzalem, toen hij onder zijn kruis voortliep naar Golgotha. En een schare van vrouwen uit Jeruzalem kwam wenend en klagend achter hem aan. En wat zegt Jezus dan tegen hen? Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal er aan het dorre geschieden? Er zullen best wel martelaars geweest zijn in de kerkgeschiedenis die lichamelijk zwaarder gefolterd zijn dan de Heer Jezus. Maar die hebben altijd op het vriendelijke aangezicht van de Vader mogen zien. Dat moest Christus op het dieptepunt van zijn lijden ontberen, zodat het waarom uit zijn lippen werd geperst. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Veel zwaarder dan zijn lichamelijke lijden is voor de Heere Jezus zijn zielenlijden geweest. Dat zegt de catechismus ook heel duidelijk, naar lichaam en naar ziel. En dat niet alleen aan het einde van zijn leven, maar de gehele tijd van zijn leven op aarde. Het begon al in de kribbe. Hij moest vluchten voor Herodes. En we denken vooral ook aan zijn omwandeling op de aarde. Wat heeft Christus toen diep geleden in zijn ziel? Dat was onnavolgbaar, dat was onvergelijkbaar. Want de Heer Jezus was zonder zonde. Hij had een tere ziel. Jesaja die zegt het, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien. Hij heeft zijn ziel uitgestort tot in de dood. Hij, de heilige, de reine mens, moest voortdurend ademen in onze zondige dampkring. En in zijn contact met de zondige wereld is hij steeds miskend. Hij is door de Satan verzocht in de woestijn. En wat heeft hij daarna veel versmaadheid geleden. En wat een haat is er tegen hem ontbrand. Wat een lasteringen en wat een vervolgingen. Als hij goed deed, dan zeiden ze, hij doet dat door de kracht van de duivel. En door zijn eigen volk is hij verworpen. En daarvan zegt Johannes, hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat moet u zich eens voorstellen. Dat u zoveel voor iemand over hebt, dat u uw leven voor hem wilt geven, en het wordt niet aangenomen. In Nazareth wilden ze hem van de steilte afwerpen. Wat een lijden, al die onbeantwoorde en versmaade liefde van Christus. Hoe meer hij zegende, hoe meer men hem haatte. Hij genas zieken, gaf blinden het gezicht, reinigde melaatsen en wekte de doden op. En na de opwekking van Lazarus hebben de oversten van het volk met elkaar beraadslaagd en gezegd, nu moet hij dood. Wat een tegenspreken van zondaren heeft hij verdragen. Wat de Joodse godsdienstige wereld hem aandeed, was erg. Maar weet u, wat zijn zielenlijden nog veel meer heeft verzwaard? De houding van zijn eigen discipelen. Want ook zij werden tenslotte aan hem geërgerd, in hem teleurgesteld. Petrus heeft hem verloochend. Ik ken hem niet. Judas heeft hem verraden. En dat waren zijn vrienden. Als de Heer Jezus daaraan denkt, voor zijn lijden en zijn sterven, dan zegt hij, nu is mijn ziel ontroerd. Wat een angst en smaadheid had hij in Gethsemane, toen zijn zweet tot grote druppels bloed werd die op de aarde afliepen. Maar waarom toch die angst? Omdat hij in zijn grootste smarten het vriendelijke aangezicht van zijn vader moest ontberen. Omdat hij met een vertorend rechter te maken had. Daarom, dat was voor de Heere Jezus het echte, het ware lijden. Het was ontzettend dat de vijand hem haatte. En erger nog, dat de discipelen vreemd stonden tegenover zijn verlossingswerk. De Heer Jezus deed de eerste aankondiging van zijn lijden, nadat Petrus had uitgeroepen, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen wist Petrus nog niet half wat hij zei, want hij dacht aan een koning die de Romeinen zou verjagen en de plaats van zijn vader David zou innemen in Jeruzalem. Hij dacht aan een koning, hij dacht aan een politiek leider. Maar dan gaat de Heer Jezus zeggen dat hij een leider is, met een lange ei. De Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood. En ten derde dagen wederom opgewekt. En daar begrijpt Petrus helemaal niets van. Hij zegt, dat zal u geenszins geschieden. Hij bestraft de Heer Jezus. Wat moet dat voor hem geweest zijn? Als hij zijn hart gaat openen en gaat vertellen dat hij zijn leven, zijn bloed voor de discipelen over gaat geven. En dan zo'n reactie. Maar het allerzwaarste voor Christus is het dragen van de toren geweest. Hij moest ervaren, mijn God en Vader is vertorend op mij. Welke toren? De toren van God tegen de zonde. Gemeente, God is zo heilig, dat is niet te zeggen. Hij kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Hij haat de zonde, maar hij heeft de zondaren lief. Nee, hij had liever zijn eigen zoon ervoor over om zondaren te redden, dan dat de deugd van zijn rechtvaardigheid gekrenkt zou worden. De toorn van God tegen de zonde. Welke zonde? Nou, de catechismus zegt, lees maar mee, de zonde van ons menselijk geslacht. Dus die eeuwige toorn, die ongedeelde toorn, die ongetemperde toorn van God. De volle last van Gods toorn tegen de zonde heeft gebrand in zijn ziel. Dat zit achter dat diepe lijden van de Heere Jezus. De toorn van God heeft ten diepste zijn handen gebonden en doorgespijkerd met scherpe nagels. En de toorn van God heeft de geestelslagen op hem doen komen. En de toorn van God was er ook in Gethsemane, op Gabbata en ook op Golgotha. Het was dus niet alleen maar lichamelijk lijden, maar Christus voelde in dit alles de toorn van zijn Vader branden in zijn ziel. En dat alles, dat heeft zijn hoogtepunt bereikt in de duisternis van Golgotha. Toen God de lichtglans van zijn goede tierenheid heeft ingehouden. De schepping ontstelde daarvan en werd zwart vanwege de toorn van God over de zonde. En de Vader keerde zijn vriendelijk aangezicht van hem af. Hij sloot de hemel toe en opende de hel voor Christus. En toen hadden alle duivelen vrij spel om hem te benauwen. En toen werd het waar, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Zit u nog steeds rustig of niet? Want u, jij, droeg bij aan dit lijden. U heeft er ook deel aan. Het gaat hier over de toorn van God tegen het gehele menselijke geslacht. Hoe eeuwig en onpeilbaar diep is dat lijden van de Heer Jezus geweest. Dat kan geen sterveling doorgronden. Daar kunnen we slechts van stamelen. Geen mens zal ooit bij machten zijn om dat geheel precies te beschrijven. De volheid van Gods toorn is over hem uitgegoten. En het Lam van God droeg de zonde der wereld. O, hoe moet de Heer Jezus die drie lange, bange, donkere uren aan het kruis hebben doorstaan? Het is een eeuwigheid geweest. De toorn van God over al de zonden tot in alle eeuwigheid, samengeperst in dat korte ogenblik. Wat moet hij hebben geworsteld aan dat kruis? En het allerergste voor hem was om Gods gemeenschap te moeten missen. En alleen maar toorn en duisternis te ervaren. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus droeg de toorn van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht. U zegt, wat betekent dat eigenlijk? Wij zijn toch tegen de algemene verzoening? Hoe wil de catechismus dat hier dan rijmen? Wat is dat dan, dat ganse menselijke geslacht? Wel, dat is de totaliteit van het menselijk geslacht. Johannes de Doper die wijst erop in Johannes 1 vers 29. Hij wijst dan op het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Het gaat dus om de totaliteit van Gods toorn en die is ondeelbaar. Het is onmogelijk om de toorn van God tegen de zonde van degene die zalig worden los te maken, te scheiden van de toorn van God van degene die verloren gaan. Het gaat om de toorn van God tegen de totale wereldbevolking, van Adam af tot aan de laatste mens toe. En als de tweede Adam heeft Jezus die gedragen. Daar gaan we nu ook eerst van zingen, daar op Psalm 116, daarvan het tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Psalm 116, vers 2. Als u niet zalig wordt, dan ligt dat niet aan God de Vader. En dat ligt ook niet aan God de Zoon. En ook niet aan God de Heilige Geest. De drie-enige God heeft zijn gewilligheid betekend en verzegeld aan uw voorhoofd toen u werd gedoopt. Het offeren van Christus, dat is al genoegzaam. Hij sprak, het is volbracht. Daar komt de prediking van de verzoening met des te meer klem tot u en tot mij. En we hebben het gelezen in 2 Korinthe 5. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En Paulus vervolgt dan, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat kan nog. Waarom? Nou, Paulus zegt, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Voelt u welke geweldige verantwoordelijkheid wij hebben, als we leven onder de prediking van de verzoening? Want de Heere bidt u door middel van zijn dienaren om u met hem te verzoenen. Gemeente, de Heere Jezus die weent, hij stort zijn tranen in de prediking der verzoening. Zoals hij eenmaal wenend stond voor de poort van Jeruzalem en het uitriep, terwijl zijn hart snikte en schokte. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen haar kuikens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gelieden heb niet gewild. Daar zit het op vast. Echt, gij hebt niet gewild, gij zijt aan mij voorbij gegaan. Hoeveel tekenen en wonderen heeft hij gedaan? En hoe duidelijk heeft hij laten zien dat hij de Messias is, de van God gezonden beloofde verlosser. Christus weent als u zijn offer afwijst, om welke reden dan ook. En waarom weent hij? Omdat de Heer Jezus de enige is die weet wat ons te wachten staat als wij hem afwijzen. Hij is de enige die waarachtig weet en ervaren heeft hoe zwaar en vreselijk de last van de eeuwige toorn van God over de zonde is. En des te verschrikkelijker is het als wij zijn bloed onrein achten. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Jongens en meisjes, buig voor deze zaligmaker. Ik bid je in de naam van de Heer Jezus, ga niet verder met het leven in de zonde, maar zoek de Heer Jezus tot de verlosser voor je ziel. Want als je hem zoekt, dan zul je hem vinden. Daar ben ik zeker van, want de Heer Jezus zegt het zelf. Wie mij vroeg zoekt, die zal mij vinden. En wie klopt, die zal open gedaan worden. Leef niet onverschillig verder en zeg niet, we zullen wel zien waar het schip strandt. Want dan strandt het schip in de eeuwige rampzaligheid. Christus weent als je hem afwijst. En buig daarom je knieën en zeg, Heere Jezus, mag ik tot u komen? Ja, zegt hij, je mag komen tot mij zoals je bent. Maar moet ik dan niet eerst dit of moet ik dan niet eerst dat? Nee, zegt hij, want ik heb alles gedaan wat nodig is en ik zal je alles leren. Geef je maar over in mijn doorboorde handen. Ik heb zoveel geleden. Ik heb zoveel gestreden, ik heb zoveel doorworsteld. Je kunt zalig worden, bij mij is er plaats. Ik spreek nog van boven het verzoendeksel. Jonge mensen, koop je tijd uit. Leef zo niet door, maar bid, zoek, lees de Bijbel. Wees ermee bezig. Heb je wel eens iets voelen branden van de toorn van God in je hart? Want dat is geen vreemde zaak. Dat leert de Heer ons ook. Dan ga je in de eenzaamheid je knieën buigen voor de Heere en belijden. Ik ben door uw wet te schenden krom van denden. Hebt u daar wel eens iets van ervaren? Nee, dat allemaal, dat kan niet. Dat houdt je als mens niet uit. Dat heeft Christus wel kunnen uithouden, omdat hij ook God was. En vandaar ook die oneindige waarde van zijn verdiensten. Maar heb je daar wel eens iets van gevoeld? Weet je wat het is om verstoken te zijn van God, van zijn gunst en zijn gemeenschap gescheiden te zijn? En dat je God in de beleving van je hart mist, dan zeg je, Heere, ik ben zo leeg, ik ben zo ongelukkig. En de wereld die kan me niet gelukkig maken. Alleen u kunt dat, maar ik moet u missen, Heere. Als God zijn liefde uitstort in je hart, dan kan je niets meer verscheuren dan de ervaring om God te missen. Je kunt hem dan niet meer missen en dat is dan bitterder dan de dood. En als dat missen van de Heere zo erg is, laat staan de ervaring van zijn toorn. O, dat moet wat voor de Heere Jezus geweest zijn. Maar hoe schittert hierin toch ook de liefde van Christus? Want nog groter dan zijn toorn is zijn liefde geweest. Zijn liefde tot zijn vader en tot zondaren om die onmetelijke last van Gods toorn te dragen. Heb je zo wel eens mogen zien op die dierbare zaligmaker? En wat een wonder is het als je dan leest in antwoord 37. Omdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven schenkt. Het is eigenlijk wonderlijk dat de catechismus hier de lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid van Christus gewoon even door elkaar haalt. Want met zijn zoenoffer verloste hij ons van het oordeel. Er staat ook, daar verwierf hij voor ons het eeuwige leven mee. En met zijn lijden bracht hij voldoening aan. En verzoende hij de zware schuld waaronder ik gebukt ga. En stilde hij de toren van God. En zo komt voor mij, hoewel met tranen omvloers de ogen vanwege de bitterheid over mijn zonde, de verlossing in zicht. Verlossing waarvan? Ja, gemeente, het staat er, en ik zeg het maar met de woorden uit de Bijbel. Hij verlost van de eeuwige verdoemenis. Zo begint er voor het verdrukte hart toch iets te lichten van de gerechtigheid, de genade en het eeuwige leven. Dat Christus voor de zijnen verwierf. Door zijn lijden werd Christus het enige zoenoffer. Ten tijde van het Oude Testament dan legde de gelovige Israëliet zijn hand op de kop van het offerdier. En zo droeg hij symbolisch de schuld over op dat offerdier. En zo gaf dat offerdier zijn leven tot verzoening met God. Symbolisch, zei ik. Want het was een heenwijzing naar het ware offer, naar de Heer Jezus Christus, die de schuld verzoent. En nu vraag ik u, en nu vraag ik jou, heb je zo wel eens je hand mogen leggen op de Heer Jezus, op dat enige ware zoenoffer? Ging er zoveel liefde van hem uit en zoveel aantrekkingskracht, dat je niet anders meer kon? Je moest gewoon, en je zei, Heere, hier kom ik. Als dan alles bij u is wat ik nodig heb, dan kom ik arm en naakt tot u, de God die zalig maakt. Als ik dan komen mag zoals ik ben, Heere, hier ben ik en ik leg mijn hand op uw offer, o Lam van God. Wat is dat heerlijk. Wat is dat een bevrijding om zo, met je persoonlijke schuld, met je zonde, met je vervloeking en met het oordeel van God te mogen neerknielen aan de voet van het kruis. Zo proef je iets van de vrede en de vreugde die alle verstand te boven gaat. En dat leert ons ook de Heilige Geest. Want door die Geest geschiet het, gebeurt het, dat we de toevlucht leren nemen tot het dierbare Godslam als ons enige zondoffer. Nee, een ander is er ook niet. Er is maar één zoenoffer en dat is Jezus. Buiten hem kan niets van ons de Heere behagen. Waar we ook mee aankomen dragen, we hoeven aan niet één voorwaarde te voldoen, want zijn offer is volkomen en is genoegzaam. Slechts één druppeltje van zijn zoenbloed, gesprenkeld op ons hart, dat is voldoende om het te breken. Maar vanuit de verzoening, vanuit dat eeuwige Lam van God, is er ook één druppel van dat zoenbloed gebracht in je hart door de Heilige Geest. En de vijandschap is gebroken, de haat wordt veranderd in liefde. En de schreeuw naar God wordt geboren. En wat doet dan zo'n verbroken hart? Dat buigt voor de Heer en voor zijn heilig recht. En dan ga je belijden. Ik heb de eeuwige toren, de eeuwige verdoemenis verdiend. Ik ben het niet waard, Heer, om uw kind te zijn. Dan wordt alles anders. Herkent u dat? Alles wordt anders. Je bidden, je leven, je Bijbel lezen, je kerkgang. Je hunkert naar verlossing. En wat doet die dierbare zaligmaker? Hij laat je zien dat hij borg is. En dat hij die schuld betaalde. En hij nodigt en zegt, kom naar mij toe, vermoeide en belaste. En ik zal je rust geven. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dan vallen de schellen van je ogen en kun je echt zeggen, Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Want nu zie ik de heerlijkheid in dat kruis en nu zie ik de heerlijkheid in de Heer Jezus Christus. Of soms gebeurt dat zomaar onder een preek of onder het Bijbellezen, maar het kan ook langzamerhand gebeuren. Dat geloof, dat moet groeien. Het is een levend iets. Het is niet statisch, zo van, ik heb het geloof op zak. Maar het is dynamisch, het wordt geoefend, het groeit, het bloeit, het draagt vrucht. En de Heere leert er door zijn woord en door zijn geest. En zo leren we de verlossing te omhelzen. Hier in beginsel, in de belofte. Maar straks wordt het eenmaal volmaakt vervuld in de dag van de wederopstanding der doden. In plaats van de eeuwige verdoemenis verwierf hij, zo zegt de catechismus, genade, gerechtigheid en een eeuwig leven. Genade, dat is de goede gunst van God, waarop ik helemaal geen recht heb. Hij wil mijn ogen openen voor de dierbaarheid van de Heer Jezus. Maar ook de gerechtigheid, de gehoorzaamheid die Christus aanbracht, wordt mij toegerekend. Hij ziet mij aan in zijn bloed, waardoor ik voor God rechtvaardig ben. En ook bracht hij het eeuwige leven aan, dat hier reeds begint. Dat is het kennen van God in je hart. Dat zal straks in de eeuwige heerlijkheid volmaakt zijn. Dat was onze eerste gedachte. Daarvan gaan we nu eerst zingen. Uit Psalm 97 en daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Psalm 97, daarvan het zevende vers. Tweede gedachte, vrijspraak door zijn veroordeling. Gemeente, het gaat over het grote lijden van de Heer Jezus Christus. En we hebben gelet op de verzoening door zijn lijden. En het tweede punt is de vrijspraak door zijn veroordeling. Wij kunnen ons afvragen waarom Pilatus in de belijdenis van de kerk voorkomt. In de apostolische geloofsbelijdenis hadden ze die heidense rechtsverkrachter er toch beter buiten kunnen houden. Jezus heeft toch ook geleden onder de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Annas, Caiaphas en onder koning Herodes. Maar er zit iets belangrijks achter. Want wij weten dat het Sanhedrin in die tijd geen enkele bevoegdheid had om een doodvonnis uit te spreken en ten uitvoer te brengen. Daar was een officiële sanctie van de wereldlijke rechter voor nodig. En dat is het punt waar het in de catechismus om gaat. Christus die mocht niet zomaar in het geheim door een roversbende of door een volksoproer te dood worden gebracht, maar hij is veroordeeld door een door de overheid officieel beëdigd rechter, die zijn gezag ontleent aan God. Pilatus' gezag als rechter was dus een door God verkregen gezag. En daarom was het doodvonnis dat Pilatus heeft uitgesproken niet zomaar een Joodse vergissing. Maar het gaat hier om een officiële en een openbare rechtszaak. Was de Heer Jezus het slachtoffer geweest van een volksoproer, dan zou zijn lijden geen strafdragend karakter hebben, geen plaatsvervangende betekenis hebben gehad. Nee, Christus is door de officiële rechter in functie veroordeeld. Maar let wel op, onschuldig. Tot 3 keer toe geeft Pilatus openlijk te kennen, ik vind geen schuld in deze mens. En dat is gezien, dat is juridisch gezien van de allergrootste betekenis. Want het Sanhedrin beweerde namelijk wel dat de Heer Jezus des doods schuldig was. En al zou er ook maar iets van waar zijn geweest, dan zou Christus voor zichzelf geleden hebben en niet borgtochtelijk. Maar Jezus' onschuld is aan alle kanten bewezen. En met die onschuld staat of valt onze zaligheid. Onbegrijpelijk is dat toch. Pilatus heeft ondanks de onschuld van Jezus, waarvan hij overtuigd was, hem toch veroordeeld. En daar blijft hij voor de volle 100% verantwoordelijk voor. Willens en wetens heeft hij Christus opgeofferd aan zijn eigen belang. En bovendien is hij ook nog gewaarschuwd door zijn eigen vrouw, die in een droom veel geleden had om Jezus wil. Heb toch niet te doen met die rechtvaardiger, heeft ze gezegd. Maar wat heeft dit gekronkel van Pilatus te maken met onze vrijspraak? Wel, het heeft er alles mee te maken, want dwars door dit kromme handelen van Pilatus heen werkte de hoogste rechter van hemel en van aarde zijn eigen recht uit. Daarmee sanctioneerde God niet het gedrag van Pilatus, maar wel het vonnis van Pilatus. Zijn lieve zoon Jezus Christus moest onschuldig ter dood worden veroordeeld. Al had Pilatus geen recht om Christus te veroordelen, dat had de Vader wel. Want van eeuwigheid af, vanuit de raad des vredes, heeft Christus gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. Hij zou met zijn hart borg worden. En zo klonk dus boven het gejoel van de scharen uit, kruis hem, kruis hem. En boven de rechtsverkrachting van Pilatus toch het rechtvaardige oordeel van God, die zijn lieve zoon Jezus Christus te dood veroordeelde om onze zonde en om ons daarmee het strenge oordeel van God te bevrijden. Dat is een ernstige zaak. Daar valt niet mee te spotten. Het gaat hier over het oordeel van de eeuwige dood. Dat is wat. Daar kun je geen toeschouwer bij zijn. De Heere is rechtvaardig. O, dat leer je als je Jezus hoort bidden voor zijn beulen en de pijl van zijn liefde je hart doorsnijdt. Toen kreeg de moordenaar zicht op wie Jezus was, zodat hij sprak, gedenk mijner. En deze, hij eigent zich zijn schuld en het rechtvaardige vonnis toe. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan nu het wonder. Christus liet zich onder dat oordeel verpletteren om ons daarvan te bevrijden. Hebt u gemeente, hebben jullie jongens en meisjes dat oordeel van God over je zonde al eens aanvaard? Zoals God het ons verkondigt in de prediking van het zijn evangelie. En heb je ooit op je knieën voor God gebeden en gezegd, ik heb het verdiend? Heb je ooit met tranen in je ogen gezegd, Heere, ik ben het waard om eeuwig veroordeeld te worden? Want kijk, in die erkenning ligt nu juist de bevrijding. Want daar leren we onze schuld en onze doenwaardigheid kennen, erkennen en bewenen. En we leren onze doenwaardigheid aanvaarden in geloof aan Christus, die boog onder het recht van zijn Vader. Dan gaan we met hem buigen, onder dat strenge oordeel van God over ons leven. En in die weg openbaart de Heer Jezus zich door zijn woord aan ons in zijn onmetelijke zondaarsliefde. En zo schenkt hij ons door de toepassende kracht van de Heilige Geest de vrijspraak. En zo mogen we hem zien als de dierbare borg en zaligmaker, die het oordeel van de eeuwige dood weggedragen heeft in zijn onschuldige veroordeling. Wat een eeuwig wonder als je dat ervaren mag. Dan glijdt het pak van je zonde van je schouders, zoals bij Christen in de christenreis van Bunyan. En dan sta je aan de voet van het kruis om daar in plaats van dat rechtvaardige oordeel van God de gezegende vrijspraak te mogen beleven. Hij is het dierbare Godslam dat onder Pontius Pilatus onschuldig te dood veroordeeld is. Gezegend en geprezen is zijn naam tot in alle eeuwigheid. Deze heerlijke vrijspraak zendt hij tot ons in het woord der verzoening. Dat was onze tweede gedachte. We staan nu nog stil bij onze derde gedachte, zegen door zijn vloekdood. Want tenslotte gaat het nog over de manier waarop hij gestorven is. U weet dat eertijds misdadigers om het leven werden gebracht door steniging. Sabbatschenders, vloekers, doodslagers moesten naar het oordeel van God bloedig gedood worden. Een andere manier om de doodstraf uit te voeren was door wurging of door onthoving. Denk ook aan Johannes de Doper. De kruisdood was bij de Joden dus niet bekend. Het was een Romeinse straf. Pilatus zou niet eens op dit vonnis gekomen zijn als de Joden hem niet op dat idee hadden gebracht. Want toen hij vroeg, wat zal ik doen met Jezus die genaamd wordt Christus, toen antwoordden ze hem, kruis hem. Hij moest gekruisigd worden. Een vrede marteldood sterven. Ook hierin wordt Gods raad vervuld, want de schrift zegt, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Daar wordt niet de kruisdood mee bedoeld, maar het vonnis, dat het lichaam van een gestenigde, die dus al gestorven was, aan een paal gehangen moest worden. En zo staat er ook in het Oude Testament, een gehangene is gode een vloek. Wel nu. Dat maakt de kruisdood alleen nog maar erger, want daar wordt niet een dode, maar een levende aan het vloekhout gehangen. Alle pogingen om Jezus te doden, de kindermoord te Bethlehem, de poging om hem van de stelte van Nazareth af te werpen, die moesten mislukken. En waarom? Omdat Jezus op Gods tijd gekruisigd moest worden. Omdat de schriften vervuld zouden worden, de kruisdood was van God vervloekt. En zo heeft Christus in zijn kruisdood de vloek van God ervaren, geproefd, weggedragen, maar ook weggenomen. God vervloekte hem daar. Dat is wat geweest. De Vader wilde hem niet meer kennen. En nu zegt de catechismus dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Gemeente, op u ligt die vervloeking. Dat moet ik u prediken. Vanuit de Bijbel, op u, op jullie jongens en meisjes, ligt de vervloeking van God. Tenzij dat u in de Heer Jezus gelooft. Want die niet gelooft, die is alreede veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Wie niet in hem gelooft, op die rust de vloek van God. Die vloek, die heeft Christus gedragen. Wat is dat een blijde boodschap? Het kruis van de Heer Jezus, daarvan zegt Paulus, het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Aan het kruis heeft hij de vloek van God op zich geladen, die u en ik hebben verdiend. Zegt u daar amen op? We hebben van het kruis iets moois gemaakt, een versiering, een ornament aan de muur, bijvoorbeeld in sommige kerken zie je dat op een toren. Er zijn mensen die hebben een kruisje van zilver of goud aan een kettingje om de hals dragen. Het kruis heeft dan de functie van een versiering van iets moois. Maar het kruis is niet mooi. Het is even gruwelijk en grimmig als de galg. Het kruis van Christus stond ook niet op een mooie plaats, maar op de vloekheuvel, Golgotha. Het kruis is hoekig, afschrikwekkend, afzichtelijk. Het kruis stond haaks op de aarde. En zo stond het daar van Gods wegen als een teken van Gods vlammende toren over alle ongerechtigheid der mensen. En toch, gemeente, toch is dat kruis me lief. Want dit kruis is het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat kruis is me liever dan wat ook ter wereld. Dit kruis, dat is mijn enige hoop, dat is mijn redding. Al was dit kruis niet eenmaal op Golgotha in de bodem gedreven, dan was het aardrijk, dan waren u en ik voor eeuwig verloren gebleven. Maar zegt u, hoe kan dat dan? Hoe laat zich dat dan rijmen? Hoe kan dat hout nu tegelijkertijd een teken zijn van toornend gericht van God en ook een teken van zijn reddende vrijspraak? Hoe kan het kruis tegelijkertijd een teken van Gods vonnis zijn en een teken van zijn verlossing? U voelt dat er spanning staat op deze vraag. En het antwoord hierop moet u niet zoeken in leerstelligheden of in de dogmatiek. Maar het is een hels geheim. Het blijft een mysterie. Het is een huiveringwekkend geheimenis. Dat wij niet begrijpen, maar dat ons aangrijpt. Het gaat er in de verkondiging van het kruisevangelie om dat Jezus Christus ons voor ogen geschilderd wordt als onder ons gekruisigd zijnde. Dat betekent niet alleen dat Christus vroeger is gekruisigd, maar nu, zegt de apostel. Nu wordt Christus in de prediking onder u gekruisigd. En dan kunt u namelijk zien hoe afschuwelijk en hoe afschrikwekkend de zonde is en de vloek van God op alle overtredingen van zijn heilige wet. U voelt wel, zo het kruis prediken, dat kan niemand van zichzelf. Maar daar moet de Heilige Geest aan te pas komen. Daar moet de Geest voor afdalen in het hart van de predikant en van de hoorders. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Het bloed van Jezus drupt vanaf de kansel, zegt Calvijn, zodat de gekruisigde onder ons gekruisigd en voor onze ogen geschilderd wordt. Als die kruiskoning dan zo hoog verrijst, dan wordt één zaak duidelijk. En dat is dat mijn zaak in het geding is. Het gaat over mij. Het gaat over u. Het gaat over jou. Het gaat over de vervloeking die vanwege mijn zonde op mij ligt. En die vervloeking, zo zegt de catechismus, heeft hij op zich geladen. Is dat geen eeuwig wonder? Die vloek heeft hij verzwolgen in zijn vloekdood op Golgotha. Daar heeft hij die vloek tot zwijgen gebracht. O, laten we hieruit leren, gemeente, hoe vervloekt onze zonden zijn voor God. Maar anderzijds mogen we hier ook door bevestigd zien dat onze vloek en schuld werkelijk gelegd zijn op de Zoon van God. En zo mogen we Jezus ontvangen uit de handen van de Vader, door het werk van de Geest. Hij is mijn gekruisigde zaligmaker. Hij is mijn vervloeking. Zo persoonlijk eindigt het hier. En het is de bedoeling dat we daar amen op zeggen. Mijn vervloeking heeft hij op zich geladen. Waar zie ik dat? Op Golgotha, aan de voet van het kruis. Want God is zo rechtvaardig dat hij de zonde maar één keer straft en geen twee keer. En als Jezus mijn zonde droeg, dan hoef ik ze niet meer te dragen tot in der eeuwigheid. En waar ontvang ik die zekerheid? Aan de voet van het kruis en nergens anders. Maar toen mij Gods geest al mijn schuld had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. De zekerheid ligt in zijn kruis en niet in ons. Niet in mij, niet in ons hart, niet in onze ervaring. Maar buiten ons, in dat dierbare kruis van onze Heere Jezus Christus. Die troost wordt ontvangen door het geloof, als een vrucht, als een werk, als een gave van de Heilige Geest, zodat u mag zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Halleluja. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Halleluja. Heere God, wat bent u een almachtig God. Dat u de straf en de vloek en de toorn van God heeft willen dragen voor al uw kinderen. Wat is dat een rijke evangelie. Daar is alles in gelegen wat tot onze zaligheid dient. En Heere, schenkt u toch uit genade om dat woord van u, dat evangelie van vrije genade, te mogen geloven, aan te mogen nemen. En zend daarvoor uw Heilige Geest, dat die in onze harten mag neerdalen. Dat we onze zonden zullen belijden, onze zonden zullen laten en bij u zullen brengen, voor u zullen buigen aan de voet van het kruis, opdat ons barmhartigheid zal geschieden en we genade uit uw hand mogen ontvangen. Heer, we zeggen uw naam hartelijk dank dat u een volkomen zaligmaker wil zijn voor iedereen, wie we ook zijn. Heer, wilt u zo het woord van deze morgen tot een zegen stellen voor ons allemaal. We zeggen uw naam dank dat we in alle rust hier in de kerk mochten zijn. Geef u dat we deze dag ook mogen doorbrengen tot eer van uw grote naam. En brengt u ons vanmiddag opnieuw bijeen onder de verkondiging van uw woord. Wilt u dominee Dekker dan ook helpen als hij uw woord mag uitdragen in onze gemeente. Schenkt u hem de bediening van uw Heilige Geest. Wilt u hem leiden in alle waarheid. Gedenkt u dan ook de broeders die in het ambt mogen worden bevestigd, opnieuw of voor de eerste maal. Heren, mogen ze zien op u, de Heere God, die helpen wilt. Schenkt u uw zegen over hun bediening, dat het mag zijn tot de verheerlijking van uw grote naam. En dat het rijk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, daardoor mag worden uitgebreid. Heere, schenkt u uw zegen ook aan broeder Salome, die afscheid zal nemen als diaken. En we zeggen uw naam hartelijk dank voor al het werk wat hij ook in onze gemeente als diaken heeft mogen doen. Wilt u het bekronen met uw eeuwige zegen en gedenkt u hem ook samen met zijn vrouw en kinderen. Wees hen goed en nabij. Wilt u al het zondige van deze dienst genadiglijk verzoenen en hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 118, daarvan vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uwe majesteit, mijn God. Niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. En wat er volgt, Psalm 118, vers 14. zegenbeden uit avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.